Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook iedereen die thuis meekijkt als gast aanwezig in deze doopdienst, hartelijk welkom. In deze dienst, op de tweede Adventszondag, zal vanmorgen het sacrament van de Heilige Doop worden bediend aan Sophie van den Berg en Kees Roelofsen. En zal onze eigen predikant, dominee Schone, willen voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Riemsdijk van de wethouder Staalplein. Ter voorbereiding op deze dienst willen wij nu gaan zingen uit Bundelweerklank, lied 103, De dag van vertroosting komt haastig nabij. En we zingen ook vers 3. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen deze bijzondere dienst, deze doopdienst, voortzetten met het zingen van Psalm 65 en daarvan vers 1 en 6. Psalm 65, vers 1 en 6.
Thank you.
Wat is het soms fijn om een samenvatting te hebben. Hè, dat jullie jongens en meisjes... Weet u wat een samenvatting is?
Nee.
Nee. Dat snap ik. Een samenvatting, dat is iets, als iets bijvoorbeeld een heel groot verhaal is, een heleboel pagina's met allemaal letters, dat je als het ware op een bepaald moment zegt van, maar wat is nou echt de boodschap? Wat is nou echt de boodschap? De kern, de kern. Dat noem je een samenvatting. Hier zitten ook al wat ouderen, jongeren, die weten het wel. Ik was vroeger heel blij als ik een samenvatting had van een boek. En dan kon je dat lekker leren. Dan hoefde je soms dat boek niet helemaal zo goed te kennen. Dan deed ik het boek wat sneller en dan de samenvatting. Dan was ik altijd wel op uit om een goede samenvatting te scoren. Maar wat is het mooi dat ook in de kerk, en dat onze heiland, de Heer Jezus zelf, een samenvatting heeft gegeven van heel die Bijbel. Die Bijbel, dat is een biblia, dat is een bibliotheek van boeken. En we willen de samenvatting nu horen die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven. En het is eigenlijk best wel, het is niet eens zo moeilijk om het te onthouden. Best wel moeilijk om te doen. Dat kan alleen maar in de kracht van God. Maar hoor maar, wat is dan de samenvatting? Waar gaat het om in de Bijbel? Nou, de Heer Jezus die zei dit. U zult, en jij zult, ik, u zult de Heere uw God lief hebben. Lief hebben. Met heel je hart, met heel je hartje, met heel je ziel, dus met heel je leven, en met heel je verstand en met al je kracht. En de Heer Jezus zei, dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, u, jij en ik, u zult uw naaste lief hebben, je naaste lief hebben als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten, het gehele woord van God. Omdat we dat vanuit onze eigen kracht niet kunnen, willen we nu zingend bidden, Psalm 51 vers 5 uit de bundel Weerklank. Schep in mij, God, een hart dat leeft in het licht. Geef mij een vaste geest die diep van binnen, zonder onzekerheid, en dan komt het, u blijft beminnen. Nou, beminnen, dat is liefhebben. Laten we het samen zingen. Gemeente, willen we ons nu richten op datgene wat deze dienst bijzonder maakt, de doopdienst van Sophie en van Kees. En daarom lezen we nu het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. Laten we dat samen lezen, laten we daarnaar luisteren. En het is een formulier die ook een samenvatting is. Luister maar. De hoofdsom, dat is de samenvatting. De samenvatting van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie onderdelen. En het zijn drie punten. En het mag u misschien helpen als ik ook zelf daar nog wat verduidelijking aan aangeef. En dan zeg ik, en dat is niet door mij bedacht, maar dat is een andere predikant die dat ook zo mooi in een drieslag verdeelde. Hij zei, de doop klaagt ons aan, de doop draagt en de doop vraagt. En we beginnen bij het eerste punt, de doop klaagt ons aan. Dat vinden we vaak altijd een best wel een moeilijk stukje om te horen, maar het is wel een eerlijk stukje over ons en over onze kinderen, namelijk dit. De doop klaagt, namelijk. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Maar in de tweede plaats draagt de doop ons. Namelijk, in de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond van genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen en al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd, rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil de Heilige Geest ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen, in het eeuwige leven geheel rein, een plaats zullen ontvangen. Maar dan ook het derde. En dat is dat de doop ook vraagt. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat wij Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij gemeente soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in die zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond van genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben ze ook deel aan het oordeel in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in genade weer aangenomen. Immers wat God tot Abram, de vader van alle gelovigen, zegt, geldt ook voor ons en onze kinderen. Als hij zegt, ik zal mijn verbond maken tussen mij en u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid. De gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop voor de gelovigen uit de volkerenwereld gekomen is, belooft men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Gemeente, opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we daarom nu in het gebed zijn heilige naam aanroepen. Laten we samen bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen, Kees en Sophie, in genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd mogen zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest een ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Meent, ik wil nu zo naar beneden komen om ook de persoonlijke vragen te stellen aan de doopouders. En na die vragen zal de doopplechtigheid plaatsvinden. Als de doopvragen aan de ouders gesteld zijn, zullen de dopelingen de kerk binnenkomen, Sophie en Kees. Daarna wil ik de kleine kinderen uitnodigen om voor in de kerk te komen. Dat wil ik vast zeggen, er zitten al heel veel kleine kinderen hier. Of kinderen hoeven niet hele kleine te zijn hoor. Je mag ook een grote zijn om te komen kijken. Maar dat wil ik vast zeggen, dan kan je vast daarop voorbereiden. Dan zal de doopplechtigheid plaatsvinden en na het amen op de doop willen we als gemeente de doopouders staande toezingen per Psalm 134 vers 3. Daarna zullen de kinderen Jezus is de goede herder zingen, terwijl de doopouders nog hier op de verhoging staan op dat moment. Dus na het ja-woord zingen we Psalm 105 vers 5, dan komen de dopelingen. En na het amen op de doop staande Psalm 134 vers 3. En dan wil ik aan jullie vragen om op te staan van jullie zitplaatsen. dan klinken de volgende vragen naar u, naar jullie. Geliefden in de Heere Christus. U hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. In de eerste plaats, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan het oordeel onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Dan gaat het dus over de Bijbelse leer. Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze Bijbelse leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord? Vader en moeder van de berg Scheurwater? Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder Roelofsen van Laar? Zijn er nog jongens en meisjes in de kerk die ook goed willen zien? De doop van Sofie en Kees, kom dan naar voren. Kijk eens, hier zie ik al 3 kinderen, 4. Zijn er nog anderen? Kom gerust. Mag ook met mama mee of met oma. Nou, mooi. Nou, en dan zijn de kleine baby's die zijn in de kerk gekomen. Hele kleine kindjes, in de maand augustus geboren. Het scheelt maar een dag, ze zijn zo goed als even oud. Maar nu wil ik graag aan jullie vertellen wat nu eigenlijk dopen betekent. Ik begin met een moeilijke vraag. Wie weet hoe dit ding heet? Ja? Een doopschaal, ah geweldig. Een doopschaal, 100% hè? En een doopschaal, heeft iemand ook nog een ander woord hiervoor? Dat noem je ook wel, dat is een beetje een moeilijk woord misschien, dit noem je ook wel een doopvond. Dat is een gek woord, vond. Een doopvond. Mag je gelijk weer vergeten, maar ik wil wel even naar dat vond. Vond, waar komt dat nou vandaan? Nou, dat komt best van een lastige taal, Latijn. Dat komt van fontis, dat is bron. Je zou eigenlijk zeggen, dit is een doopbron. Een doopbron. Hier zit water in, dat komt uit een bron. Ik heb hier ook water bij me. Het komt ook uit een bron. Een bekende bron in België, de Belgische Ardennen. Dat is bronwater. Ik heb 1 flesje, maar een klein beetje water. Maar dat komt uit een hele grote bron. Hè? Misschien ben je er wel eens geweest. In de Belgische Ardennen en bij deze bron hè, van dat bekende bronwater. Ben je er misschien wel eens in de buurt geweest. Maar ik wil eens aan jullie vragen. Het is een makkelijkere vraag. Wat doen we met water? Ja? Drinken. Nou, water drinken we. En wat doen we nog meer met water? Ja? Heel goed. Hier zegt een jongetje douchen. Want water, dat doen we ook hè, als we onder de douche staan. En jij hebt nog iets? Dopen. Heel goed. Dopen. Nou, dat is bedankt voor dat bruggetje. Maar water gebruiken we om te drinken. Water gebruiken we om te douchen, om te wassen. He, ik heb vanochtend ook wel lekker gewassen, voordat ik hier was. Maar weet je, afgelopen week moest ik me heel goed wassen. Want ik was bezig met het houthok bij de pastorie. En dat moest opgeruimd worden. Moest ik allemaal houtblokken pakken en aan 1 kant brengen. Nou, ik zag eruit, dus toen kwam ik weer binnen. Ging natuurlijk niet zomaar eten. Hè? Niet zo van, nou, dan ga ik even lekker eten. Nee, ging ik eerst even lekker mijn handen wassen. Dus water gebruiken om te drinken, water gebruiken we ook om schoon te wassen. Water gebruiken we om te dopen. Want? Want het dopen is een teken van wat God doet. Onthouden, hè? Dopen is een teken van wat God doet. Zoals het water ons schoon wast van vuil, zo reinigt het bloed van de Heere Jezus reinigt ons van alle zonden. En daarom gebruiken we schoon water. Dus als nu zometeen Sophie en Kees gedoopt worden, hé, dat is een teken van wat God doet. Dat doet dat water natuurlijk niet. Dat water verwijst naar Heere Jezus, die schoon wast. En dat wordt aan deze kinderen beloofd. Dat zo wil de Heere Jezus voor hen zijn. He, hun redder. Nou, en ik wil vragen of het eerste kindje samen met papa en mama en ook met David en naar voren wil komen. En dat wil ik vragen. Vader en moeder van de berg. Ja. Kom iets dichterbij. Danielle, Lia van den Berg, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ja, wat moet je even daar staan? En dan wil ik ook vragen of de vader en moeder hè, van Kees naar voren willen komen. De vader en moeder Roelofse van Laar samen met Maud en Merel. Ja, misschien daar. Ja, een beetje dichterbij. Heel goed. Ja, kijk eens, je kan het op allerlei manieren zien, hè. Mooi, hè. Als je daar zit, kun je daar zien. Heel fijn. Niemand, die hoeft het te missen. Nou, dan krijgen we Cornelis Roelofsen. Ik doop je in de naam van de Vader. En van de Zoon. En van de Heilige Geest. Amen, ja amen. En nu is de dominee iets vergeten, maar dat geeft niks, want dat wil ik nu nog doen. Want jullie krijgen ook altijd een dooptekst mee. En dat wil ik allereerst ook uitspreken, ook naar Sophie toe. De dooptekst voor Sophie is: de Heere denkt aan zijn verbond voor eeuwig. Aan de belofte die hij gedaan heeft tot in duizenden generaties. Dat is Psalm 105, vers 7. En Cornelis, Kees mag deze dooptekst meekrijgen. Uit Psalm 100, vers 5. Want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. en zijn trouw van generatie op generatie. Amen, ja, amen. Zo, het gezicht naar de gemeente, zo heel goed. Ja. Gemeente, we willen nu het gebed bidden uit het doopformulier. En tegelijk bent jij getuige geweest, ook vanmorgen weer bij de doop van kinderen. Sophie en Kees, en die mogen hun plek in de kerk van Jezus Christus helemaal innemen, gedoopte kinderen. Maar nou ook aan u die vraag, wilt u Sophie en Kees ontvangen in uw midden? En wilt u hen in woorden en daden voorgaan in het geloof? En als het nodig is, en ook ondersteunen, de kinderen, maar ook hun ouders. Wat is daar op uw antwoord? Ja, mooi. Dan gaan we samen nu ook het gebed, het dankgebed bidden, en tegelijk ook bidden om de opening van het woord. Laten we samen bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen Kees en Sophie door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen beleiden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk mogen strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Vader, wij willen u bidden of u wilt zijn bij mensen die het vandaag moeilijk vinden. Om wat voor reden dan ook. U kent onze gedachten, u weet van onze pijn af. Ontferm u, Heren, over ook al onze vragen, al onze verlangens, al onze pijn. En willen u bidden, Heren, of u ons nabij wil zijn in het verdere verloop van deze dienst. Als wij uw woord gaan lezen, geef daarover uw zegen. Doe genadig weg wat die zegen in de weg staat. En kom met de kracht van uw geest tot ons, ook in het lezen van het woord, in de verkondiging van het woord, in deze hele dienst, ja, op deze hele dag. Wees bij ons, Heren, uit genade, in Christus naam. Amen. Het is nu het moment dat de dopelingen en degene die hen naar binnen brachten de kerk kunnen verlaten onder orgelspel. De kinderen van de kindernevendienst die wachten nog, die luisteren mee naar het Bijbelgedeelte wat we nog gaan lezen. Maar nu kunnen de alle kleintjes weg, de dopelingen en die hen dragen onder orgelspel. We willen samen lezen uit de Bijbel. We willen lezen 1 Koningen 19. 1 Koningen 19. En daarvan de versen 1 tot en met 3. En dan vanaf vers 9 tot en met 18. Dus 1 Koningen 19 vanaf vers 1. Daar willen we beginnen te lezen. En het gaat over Elia. En in 1 Koningen 18, u kent die geschiedenis wel, heeft Elia op de Karmel mogen ervaren de grote macht van God. Al die afgoden, priesters, zij dachten ook Baal te kunnen bewegen tot het geven van vuur. Maar alleen de God van Israël was de levende. En dat was een grote overwinning voor God. Maar ook voor in het leven van Elia. Een hoogtepunt. En Elia dacht op dat moment dat er echt een reformatie zal plaatsvinden. Nou, en nu zal dat volk toch wel de Heere God gaan dienen. Nu zal er toch een andere tijd aanbreken. Maar het gaat heel anders dan Elia denkt. En het loopt zo anders. En daar zit hij enorm mee. Dan gaat hij op de vlucht. hoogtepunt en dieptepunt zo dicht bij elkaar. Maar laten we het gaan lezen. Want waarom wordt hij dan, komt hij dan zo in de put terecht? Nou, we lezen daarvan. De 1 Koningen 19 vanaf vers 1. Ahab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. Toen Elia dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Tot zover lezen we. En dan gaan we nu verder lezen, vers 9. Hij vluchtte. En hij vluchtte tot aan de berg van God, de Horeb. Zo kunnen we lezen dan in vers 8. Maar in vers 9 staan dan deze woorden. Daar op die berg, de Horeb, ging Elia daar een god in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En de Heere zei tot hem: wat doet u hier, Elia? En Elia zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij, de Heere, zei: ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind die de bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de god bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei: wat doet u hier, Elia? En Elia zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen Elia: ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael salven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, salven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Zavat uit Abel Mehola, moet u tot profeet salven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt, en Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Tekst voor de verkondiging is 1 Koningen 19 vers 15, in bijzonder de woorden van de Heere tegen Elia: ga heen, keer terug op uw weg. Ga heen, keer terug op uw weg. Maar voordat wij gaan luisteren naar de verkondiging van het woord, willen we samen gaan zingen uit lied 282 vers 1 en 2. Lied 282 1 en 2. Elia zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. En de Heere zei tegen Elia, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Ik zal er in Israël 7000 overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor Baal en allen voor wie de mond hem niet gekust heeft. En de Heere die spreekt ook woorden van oordeel. Hij moet nieuwe koningen zalven en zij moeten het oordeel voltrekken, ook aan het huis van Agab en Isebel. Dus dat zijn de woorden die Elia hoort in de stilte. Gemeente van de Heer Jezus Christus, is het niet herkenbaar wat Elia meemaakt in zijn leven? U kent misschien wel het hele grotere gedeelte, wat ook in 1 Koningen 19 wordt beschreven. Ik bedoel die moedeloosheid van Elia. Moedeloosheid, de neergeslagenheid, dat je kan overvallen. Ik hoor van berichten dat er veel mensen moedeloos kunnen zijn, ook veel jongeren moedeloos kunnen zijn, depressief kunnen zijn. En mogelijk heeft de coronatijd daar een belangrijke rol in gespeeld. Zeker in een periode van ontwikkeling van dat jonge brein en als alles dan anders loopt. En ook veel teruggeworpen, dat je veel teruggeworpen werd op jezelf, dan doet dat iets met jongeren. Maar ook als je ouder bent, wat kan moedeloosheid, wat kunnen depressieve gevoelens je soms te pakken nemen? En we zien dat ook in het leven van Elia. En we kunnen ons aan de ene kant afvragen, hoe kan dat nou? Hoe kan nou deze man zo moedeloos zijn geworden? Nog maar kort geleden stond hij op de toppen van zijn geloof. Nog maar kort geleden mocht hij de macht van de Heere aanschouwen, daar op de berg Karmel. Hij stond letterlijk op de berg en op de toppen van het geloof met God. En hij was helemaal niet bang voor de vele afgodenpriesters waar hij tegenover stond. Onbevreesd, in de kracht van de Heere, stond hij daar. Maar het is maar een aantal versen verder dat we een totaal andere Elia zien. Een Elia die bang is. Een Elia die totaal moedeloos is geworden, levensmoe is geworden. Ik heb het niet gelezen, maar u moet het nogmaals verder lezen. Ik heb het natuurlijk wel gelezen in de afgelopen week, maar nu niet het hele Bijbelgedeelte. Dan hoor je echt dat hij levensmoe is. Hij op een bepaald moment ook zegt van, Heere, neem mijn leven maar. En dan niet om u te dienen, maar hij is onder een boom gaan zitten, levensmoe. Hoe kan dat nou? Zo kort geleden nog, op de toppen van het geloof, en even later zit hij diep in de put en wil hij niet meer verder. Nou, u snapt het misschien wel, het is natuurlijk de bedreiging van zijn leven. Die Isebel, als zij dat hoort, dan zegt ze, nou, ik zal ervoor zorgen, dat nog maar over een korte tijd, dat jij datzelfde lot ondergaat als die priesters die zijn omgekomen. Ik zal je doden, Elia. En zo kan het gebeuren dat een man die eerst helemaal niet bang is voor de vele priesters die voor hem staan, even later eigenlijk door één persoon wordt bedreigd en helemaal in de put gaat zitten. Elia had verwacht dat het huis van Agab en ook Isebel zo onder de indruk zouden zijn van wat er op de Karmel was gebeurd, dat er een reformatie zou plaatsvinden. En toen dat niet gebeurde, toen zakte hem de moed in de schoenen. Toen hoefde het niet meer. Gemeente, wij kunnen in ons leven moedeloos zijn om een heleboel dingen, legitieme dingen, die jongeren, dat ga ik ook niet bagatelliseren, Ik weet dat een heleboel jongeren het enorm moeilijk hebben en ik leef met je mee, jongen. En ik wil ook, als ik iets voor jou kan betekenen daarin, mag je weten dat je altijd mag bij mij aan mag kloppen. En dan zal ik het ook nooit bagatelliseren, want wat kan dat een enorm moeilijke periode zijn, dat je het niet ziet zitten. Het geldt ook voor u, ouderen. We hoeven ons niet groot te houden. Maar blijkbaar ook in de Bijbel hebben mensen last van moedeloosheid. Maar ik wil wel graag ook duidelijk maken waarom deze man moedeloos is geworden. Want dat heeft niet te maken waarschijnlijk met dezelfde dingen waar die jongeren nu mee kunnen zitten. Maar misschien kan het wel te maken hebben met moedeloosheid die er ook hier in de gemeente wel kan zijn. Elia is moedeloos omdat hij zich zo inzet voor de dienst van God, dat hij zich helemaal gewijd heeft aan de dienst van God, maar in de praktijk van het leven vindt hij toch maar dat hij er weinig van ziet. Hij heeft de Karmel meegemaakt. Maar in de praktijk van het leven valt het in die zin tegen dat er geen reformatie heeft plaatsgevonden. En uiteindelijk komt hij tot de conclusie en hij zegt het: ik heb mij zeer voor de Here, de God van de legermachten, ingezet. Maar de Israëlieten hebben uw verbond verlaten. Ze hebben uw altaren omvergehaald, uw profeten met het zwaard gedood. En dat gaat mij zo ook nog gebeuren. Ik alleen ben overgebleven. En ze staan mij naar het leven om mij te benemen. Dus hij snapt het niet. Hij worstelt ermee. Hij worstelt ermee ook met God in zijn leven. Hij zet zich in voor de dienst van God. Hij geeft al zijn krachten. Maar in de praktijk is het allemaal zo weerbarstig, is het allemaal zo gebroken. En op een bepaald moment, dan zie je dus dat Elia van de top in de put belandt, dat hij zegt van, nou, het hoeft voor mij niet meer. Ik kan niet meer. Ik heb me zo voor de Here ingezet. Ik ben alleen overgelaten, overgebleven. Gemeente, kennen we ook iets van die worsteling? Is dat herkenbaar in ons leven? Misschien zegt u ook wel, nou dat klopt, maar als het gaat om dat verbond met God. Elia die heeft het over het verbond met God. Wat zie ik daar nou eigenlijk van? Uw volk heeft uw verbond verlaten. En als ik naar de kerk kijk, ook anno 2022. Als ik kijk naar de verdeeldheid van de kerken onderling. Als ik kijk naar het verbond wat ook gevierd mag worden. Op zoveel kerken, in zoveel plaatsen, kinderen die gedoopt mogen worden. Maar dat ik soms wel eens denk van ja, al die kinderen die gedoopt werden, ook in het verleden. Ja, waar zijn ze? En in het bijzonder ook, als je misschien zelf daarmee worstelt, dat je ook zelf hier met je kinderen stond. En dat je op een bepaald moment zegt, daar heb ik me ook zo voor ingezet, ook voor een christelijke opvoeding. Ik heb me ingezet ook om een gelovige vader en moeder te zijn. Ik heb het gedaan, ik heb daar alles aan gegeven. Maar dat je dan op een bepaald moment toch in de praktijk van het leven ziet dat het allemaal maar lijkt stuk te lopen. Dat je misschien op een bepaald moment ook wel zegt, nou, ik ben zo moedeloos. Ik weet niet waar ik de kracht vandaan moet halen om ook nog zelf een gelovige te blijven. Ik ben een gelovige, ja, maar gelovige is nog wat anders dan een gelovende zijn. Ik geloof het allemaal niet meer zo. Ik weet niet meer hoe het zit, heren. Ik heb mij ingezet voor de heren. Ik ben alleen overgebleven. Het verbond van u, het is eigenlijk van heren. Ik heb het goed gedaan, zegt Elia. Maar ik doorzien niet hoe u regeert. Ik denk dat dit herkenbaar is. Ik denk dat dit een moedeloosheid is. En waar ook menig mens mee kan zitten. Waar ook menige mensen die in het ambt staan mee kunnen zitten. Dat je inzet voor de dienst van God. Dat je er in vuur en vlam ook echt amen op zei. Toen je dat ja-woord gaf. Ik wil u dienen. Maar dat je tegelijk wel eens denkt, wat zie ik er nu van? Nogmaals, op een heleboel manieren kan zo'n woord ons aanspreken. Kunnen wij ons herkennen in Elia? Gemeente, laat u dan ook meenemen door Elia. We lezen dat Elia, als hij dan zo angstig is geworden, dat hij vlucht. Dat hij vlucht voor Izebel, dat hij die eerst zo moedig was, nu geen moed meer heeft en vanuit angst vlucht en vlucht voor zijn leven. Maar we komen er al gauw achter dat het meer is dan een vlucht. Elia is niet alleen maar aan het vluchten, maar de Elia is een toevlucht aan het nemen. Zijn vlucht is namelijk ergens naartoe. Hij gaat namelijk een hele grote reis afleggen. Met al die vragen, met al die moedeloosheid, gaat hij een reis afleggen. En we hebben samen gelezen, die vlucht, die toevlucht, die gaat hij uiteindelijk nemen door een bijzondere plek op te zoeken. Hij gaat een grote reis afleggen en die reis die eindigt bij de Horeb. Dat is de berg van God. Je zou kunnen zeggen, Elia in al zijn gedachten die ook in zijn binnenste ook zo over elkaar heen tuimelen. Vlucht hij voor Izebel? Ja, maar het is vooral eigenlijk veel meer dan een vlucht. Het is een toevlucht nemen. Hij wil als het ware terug. Hij wil terug naar het oude. Hij wil terug naar waar die vroeger houvast in vond. Hij wil back to the basics, zou je kunnen zeggen. En daarom ben ik blij dat het niet alleen maar een vlucht is, hè, vanuit de wereld. En dat hij zijn toevlucht zoekt tot een heleboel andere dingen. Dan gaat hij ook maar misschien het gaat zoeken in verdovende middelen. Of dat hij het gaat zoeken in een leven door vooral te zoeken, hè, de kicks. Nee, Elia die vlucht, maar hij vlucht wel tegelijk naar God toe. Hij gaat naar God, want de berg Horeb was de berg van God. Daar had de Heere God immers het verbond gesloten, 10 geboden gegeven aan Mozes. Daar had Mozes ook de Heere God ontmoet. Dus Elia gaat ook terug en gaat daar in een God zitten. En hij hoopt natuurlijk te komen tot een ontmoeting met God. Gemeente, allereerst mag u dat ook in uw leven doen. Mag u dat, als u dat voorbeeld van Elia herkent, hoop ik ook dat u dit voorbeeld van Elia, dat het ook voor u en voor jou een aansporing mag zijn. Om ook in de nood van je leven, met alle vragen, om dan ook die toevlucht te nemen tot de Here. Om ook te schuilen bij hem en leer dan ook van Elia, dat Elia helemaal niet gelijk antwoord krijgt. Maar hij zit eerst in de God en hij overnacht in die God. Dus eerst is dat toch ook eigenlijk nog de stilte. En hij moet wachten tot dat moment dat God gaat spreken. Maar als dan dat bijzondere gaat gebeuren en de Heere God zich ook ontfermt over Elia, dan zien we ook zo heerlijk dat de Heere God ook het contact met hem zoekt. En dat Elia ook in dat contact met God ook zijn vragen kwijt kan. Dat hij ook zijn klachten kwijt kan. En dat hij zelfs tot 2 keer toe eigenlijk dezelfde woorden mag uiten. Bij herhaling mag hij uiten wat er in zijn hart ligt. O broeder en zuster, zo is de Heere. Bij hem kan je ook echt kwijt waar je mee zit. En als je ook zo, net zoals Elia, de toevlucht neemt tot de Heere, dan is het zo heerlijk dat je hart mag uitstorten. Dat er eigenlijk niets te gek is als je het maar bij hem brengt. En dat hij niets liever wil dat je je moeilijkheden met hem deelt. Ook jouw pijn. Ook jouw pijn met betrekking tot misschien wel jouw inzet. Met betrekking tot jouw inspanningen. En dat je merkt van in de praktijk van het leven lijkt het zo weinig op te leveren. Uw inspanningen in het gezin. Ook jullie doopouders. Ook straks als je daar ook mee bezig bent. Je bent er al mee bezig. Dat je ook wel eens denkt, het lijkt soms wel, ja, dat het allemaal met alle tegenkrachten die hier op de aarde zijn, wat heeft het nog voor zin? Dan kan je wel eens de moed in de schoenen zakken. Zullen alle krachten en machten die er in de wereld zijn onze kinderen niet meetrekken? En dat uiteindelijk dat verbond wat we hier zo heerlijk vieren, dat straks, ja, je kan daar zorgen over hebben. En dat je als het ware je een Elia erkent. Als dat zo is, dan zoek je toevlucht dan tot de Here daarin. En roep hem aan. En stort je hart uit. En we zien in dit Bijbelgedeelte dat God niet zegt stil. Maar hij mag het uiten bij herhaling. Wat een heerlijke God. En we horen ook dat de Heere God zich dan ook naar Elia gaat neigen. Dat hij ook echt zich, dat hij afdaalt. Dat hij ook echt gaat komen. Want als Elia dan zo op God aan het wachten is, dan mag hij ook, net zoals Mozes, op die berg een ontmoeting hebben met de Heere. Eerst komt de Heere in eigenlijk de grote krachten en machten waarin wij vaak de Heere God zo graag willen zien. In de wind en de aardbeving en vuur. Je zou kunnen zeggen dat geeft een beeld van wat ook op Karmel is gebeurd. Dat zijn de machtige daden van God. En zo komt hij ook als hij tot een ontmoeting komt met Elia. lijkt het eerst ook dat hij komt in die wind, in die aardbeving en in die vuur. Maar dan staat er, maar de Heere God die was niet daarin. Elia die moet wachten, die moet leren wachten opnieuw. Maar dan op een bepaald moment, dan komt daar het ruisen van de stilte. Eigenlijk hoorbare stilte. En Elia beseft dat er iets bijzonders gaat gebeuren. En dat de Heere God gaat spreken. En dan gaat Elia ook de God uit, als hij ook merkt dat het tot een ontmoeting komt met de Heere. Dan gaat hij zich, als het ware net als Mozes, dan gaat hij zich ook bedekken. Maar als er dan tot een ontmoeting met de Heere komt, dan zegt de Heere ook tegen hem heel duidelijk, ga heen Elia, keer terug op uw weg. Het is de Heere die heeft geluisterd naar Elia, hij mocht zijn hart uitstorten, maar tegelijk wil de Heere Elia iets leren. Elia, ga heen, ga terug op je weg. Ik wil je opnieuw weer in jouw kracht zetten. Ik wil je een nieuwe missie geven. En jouw kracht, dat is mijn kracht. Ik wil je in de kracht van mijn geest zetten. Want blijkbaar heb je dat nodig, Elia. En dan gaat de Heere God gewoon zeggen van, je moet weer terug aan het werk. Je hebt het nu geuit, maar nu mag je ook weer met nieuwe moed je missie aanvatten. Want, Elia, ik werk niet altijd op die manier van de wind en het vuur en de aardbeving. Maar als ik wil, dan werk ik ook in de stilte. God die kan werken in machtige daden, zoals hij in 1 Koningen 18 heeft gedaan. Maar Elia, je moet geloven, je mag erop vertrouwen dat ik ook werk in de stilte. En je moet nu niet alleen wachten op dit moment in de God op mij, maar je moet ook echt wachten op mijn regering. En ik ben wel aan het werk. En Elia, ik wil dat jij 2 koningen zalft. Elia, ik wil dat je ook Elisa gaat zalven. En zij zullen het oordeel voltrekken aan dat huis waarvan jij al wilde dat er een reformatie plaatsvond. Elia, het gaat op die harten zijn hart. Ik zal ervoor zorgen dat er een oordeel komt. En dat er een andere regering komt, dat er een ander bestuur komt. Ik zorg voor mijn zaak. En Elia, je denkt dat je alleen bent, hè? Maar Elia, ik heb nog 7000 overgelaten die de knie niet gebogen hebben voor de afgoden. 7000 medestanders die er ook zullen zijn. En ik zal ze bewaren. Ze zullen er blijven. Want Elia, weet je wat jij moet leren? Dat zit er eigenlijk in, hè? Elia, wat jij moet leren, is dat je niet moet denken dat het jouw zaak is. Dat het werk van God op aarde niet jouw persoonlijke zaak is. Maar dat ik sta voor mijn woord. Dat ik sta voor mijn eigen zaak. En dat dat soms op een wonderlijke manier gaat. Soms door kracht, maar ook soms in de stilte. Moet je leren wachten op mij. Dus de Heere God die zegt van je moet terug, ga aan het werken. Hij wordt opnieuw in de kracht van de Heere geplaatst om wel degelijk ook een nieuwe missie uit te voeren. Maar ook in de wetenschap, de Heere die zal 7000 bewaren, om het zo maar te zeggen. De Heere die zorgt dat er gelovigen zullen blijven. En de Heere zal er ook voor zorgen dat het kwaad, waar ik zo bang voor ben, niet het laatste woord heeft. Maar dat het kwaad geoordeeld zal worden. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het is adventstijd. Misschien zegt u, waarom deze tekst in adventstijd? Waarom deze tekst met een doopdienst? Nou, doopdienst kunnen we nog voorstellen, gaat het ook over het verbond. Ik heb de lijn al gelegd, dat we daar soms ook mee kunnen worstelen. Gemeente, als we denken, ook als vader en moeder, als opa en oma, dat het geloof van onze kinderen van ons afhangt, dan overschatten we onszelf. En het kan ook echt zo zijn, ook een spiegel vandaag, ook voor ons. Als we misschien dezelfde moedeloosheid hebben van Elia, dat we ook zeggen, ja, ik heb me zo ingezet en ik, het valt wel op dat Elia het vooral heeft over ik. Ik heb mij ingezet en ik ben alleen. Elia heeft een beetje de oogkleppen opgekregen. Hij is gebruikt door de Heere om machtige daden te doen. Maar zou het ook niet zo zijn dat de Heere God nou juist ook zo vaak gelovigen, als ze op een hoogtepunt hebben gestaan, dat hij hen heel vaak dan ook weer in de diepte brengt? Ja, maar Elia doet het toch zelf, dominee, dat is waar. Maar toch denk ik dat het niet zo verkeerd is dat wij mensen van de hoogtepunt soms weer naar de dieptepunt moeten gaan. Want wat was het gevaar als je ook zo als Elia bezig bent, dat je denkt dat het allemaal van jou afhangt. En soms moeten we als mensen ook weer klein gemaakt worden. En de Heere wil daar ook gewoon zijn woord voor gebruiken. We hoeven daar niet allemaal voor letterlijk de put in. Maar in de stilte wil hij ook spreken van dit kerkgebouw. En in de stilte wil hij ook jou aanspreken. Ook u, misschien wel die Elia's onder ons. Die misschien ook wel datzelfde gevoel hebben. Ik zet me in hier voor de kerk en het lijkt me wel bij de handen af te breken. Ik doe dit en ik doe dat. En ik ben de enige, denk je misschien soms wel eens even, die echt met hart en ziel zich aan de gemeente geeft of in het gezin. De Heere zegt, Elia, pas nou eens even op. Denk niet dat je er alleen voor staat. Ik zoek jou toch op, daar in de Horeb. God, je God is bij je. Heb ik je dan niet ondersteund? Hoe kan je nou zeggen, ik alleen ben over, ik ben er? Dat leert God door dit gedeelte. Maar ik heb er ook nog 7000 overgelaten. Wat mogen wij ook weten van hoe het ook gaat. Hè, met alle tegenkrachten die hier op de gemeente beuken. We hebben toch een God die leeft, gemeente. Met alle krachten en machten die op ons gezin afkomen. Gemeente, wordt niet moedeloos. Wij mogen toch ook weten dat we een Here hebben die ook heeft gezegd. Ik ben met u. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En we mogen er ook een Here hebben die gezegd heeft, ik hou er 7000 over. Nou, nog veel meer dan 7000. Hij heeft gezegd, en de poorten van de hel, de poorten van het dodenrijk zullen de gemeente niet overweldigen. Hoort u dat? Dus de gemeente zal er blijven bestaan. Zolang mensen de toevlucht nemen tot de schuilplaats, de Heer Jezus Christus, zal de gemeente blijven bestaan tot aan de voleinding van de wereld. En Jezus heeft ook gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Is dat niet een bijzonder woord, ook vanmorgen naar u en naar jou, naar al die Elia's, die misschien inderdaad Gods zaak wel tot hun eigen zaak hebben gemaakt en daarmee misschien wel de kracht en de macht van God uit het oog hebben verloren. Veel te veel denken dat de kerk zijn en dat geloof zijn iets is van je eigen regie. Nou, in deze adventstijd wordt het afgenomen. De Heere God die wil ons wel inschakelen. Maar het is God vooral, hè, die ook staat voor zijn eigen werk. En net zoals de Heere God tegen Elia zei, en ik zal eenmaal, moeten koningen aangesteld worden om het oordeel uit te spreken. Zo zal ook God, zo zal de Heere Jezus als hij terugkomt, ook het oordeel uitspreken over al die krachten en machten die op ons gezin kunnen inbeuken, die op je eigen leven ook vat kunnen hebben, die zo machtig lijken. Ze hebben ook kracht en macht. Maar we mogen weten, de Heere Jezus heeft ze overwonnen toch, gemeente. U bent toch gemeente van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus heeft ze overwonnen aan het kruis toen hij opstond uit de dood. En ieder die ook bij hem mag schuilen, die mag weten in zijn invloedssfeer te leven, in goede machten geborgen te zijn. Daarom, broeders en zusters, dat deze dienst, ook in deze adventsperiode, dat we ook weer leren wachten op de Heere. Advent, dat is van hem verwachten. Wachten op de Heere. Wij willen vaak het in grote dingen zien. Maar de Heere werkt ook in stilte op deze aarde. Hij heeft op de rond van de aarde ervoor gezorgd dat de evangelie op allerlei plaatsen is gekomen. Is dat niet vervulling van zijn belofte? En zo zeker als die beloften worden vervuld, als het gaat over de uitbreiding van het koninkrijk op deze aarde, zullen al Gods beloften worden vervuld. En in de stilte van dit kerkgebouw mocht u en mocht je het weer horen. Ik hoop ook dat het u en jou weer back to the basics brengt. Dat je als het ware zegt, wees stil mijn ziel. Wil rust vinden in zijn grote plan. Als ik maar aan hem overgeef en ik en mijn kinderen ons aan hem overgeven, hoe het dan ook gaat. Maar daar willen we op vertrouwen. Daarom wil ik toch moed blijven houden met alle gebrokenheid. En ik zeg niet dat alle pijnpunten dan weg zijn. Dat het inderdaad zo is, dat er veel is waar je je zorgen over kan maken. Had Elia ook. Er stond iemand hem toch naar het leven. Dat is realistisch, dat klopt. Maar tegelijk dreigde hij steeds minder rekening te houden met God. En dat het vooral om hemzelf draaide. Dat hij het moest oplossen of zo. Gemeente, neem je toevlucht tot de Here. Back to the basics. De Here regeert. En een ieder die ook in zijn of haar leven met al zijn klachten, met al zijn moeite, met al zijn vragen, met alles wat je nodig hebt in de opvoeding, alles wat je nodig hebt in dienst van God, de toevlucht neemt tot zijn Zoon, de Heer Jezus, die mag weten, hij kan mensen inderdaad met de oogkleppen op toch weer bevrijden. Hij kan mensen met al hun falen, met al hun zonden gebruiken, als het maar uitspreken, als het maar eerlijk belijden. Dan gaat hij opnieuw richting geven. Dan gaat hij opnieuw wijsheid schenken. Jullie staan voor een nieuwe missie. Met betrekking tot je kinderen. Je had al die missie. Maar je werd opnieuw in die kracht gezet. Ga dan heen. In de kracht van de Here. Keer terug op uw weg. Gemeente. Amen. We willen zingen opnieuw uit lied 282. En dan nu vers 3 en 4. Laat dat samen doen. Gemeente, ik wil samen met u de Here danken en bidden. En in de voorbeden willen we de zieken gedenken. En ik wil het vanmorgen zo doen dat ik nu bij dit gebed wil bidden. Het gebed voor onze kinderen. Een bekend gebed. Ook een mooi lied van gemaakt. En dan wil ik voorbeden doen. En dan wil ik vragen of de gastpredikant ook vanavond in het bijzonder ook de voorbeden, ook de bredere voorbeden wil doen. De wereld. Maar nu dat gebed voor onze kinderen aansluitend, het gebed voor onze zieken. Here God, Vader in de Here Jezus, wij leggen de namen van onze kinderen in uw handen. Graveert u ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan ze straks als de tarwe sift. Houdt u onze kinderen vast als wij ze los moeten laten. En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. U weet hoe mateloos de wereld hen zal haten als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. Wij vragen u niet onze kinderen elk verdriet te sparen. Maar wees wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren. En laat ze nooit van u vervreemden, nooit, hun leven lang. Vader, wij willen u bidden In bijzonder ook voor mensen die lijden omwille van ziekte, psychisch lijden, in het donker zitten, lichamelijk. Ontferm u over jongeren die moedeloos zijn, jongeren die in de put zitten. Wilt u een keer geven, o levende God, en dat zij weer het licht mogen zien in hun leven. En dat u, Heere, het licht der wereld daar een grote rol in mag spelen. Dan zal het tot eer zijn, Heere, van u, dat die moeilijke periode achter de rug is. En dat ze mogen weten, Heere, hoe heerlijk het is om te wandelen in het licht van u. En dat gebeurt, Heere, als we u volgen. Dat heeft u zelf gezegd. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven hebben. Maar u weet, Heere, van onze gebrokenheid af, van ons en de onzen. O Heere, ontferm u. Ik wil u bidden ook voor mensen die lichamelijk ziek zijn, die ernstig ziek zijn. We denken aan broeder Van Stralen. Ontferm u over hem, Heere. U ziet hem ook op dit moment, als hij ook deze dienst meevolgt. Of als dat niet meer kan, Heere. Zie hem aan in uw genade, draag hem in de holte van uw handen. Dat wil ik u ook bidden, Heere, voor de heer Capelle. Heere, wilt u ook bij hem zijn, ook hem helpen, ook in het verder revalideren, of het nou is in een zorghuis of ook weer meer thuis. Wilt u ook zich over hem en zijn vrouw ontfermen en nog herstel geven, maar geef ook kracht, draagkracht, om ook datgene wat ingeleverd is te dragen met betrekking tot de gezondheid. We willen u bidden voor de heer Van Os, die ook revalideert. Wilt u ook hem nabij zijn, verbetering geven, ook in de dag van de ouderdom. We denken aan mevrouw Vermeer van Lunen, die ook ernstig ziek is. Heren, die ook al heel lang niet meer zo kan functioneren, zoals zij vroeger kon, ook in haar denken. Maar heren, u doorgrondt en kent haar. Heren, ondersteun haar, ontferm u over haar. We willen u ook bidden voor de heer Riemsdijk, die ook ernstig ziek is, die ook uw hulp, uw kracht zo nodig heeft. Heren, wilt u hem ook van binnen ook ervan overtuigen, heren, dat als hij schuilt bij uw zoon, dat hij ook mag weten, heren, dat hij ook in goede en kwade dagen, in leven en sterven, ook uw eigendom is. O heren, ontferm u over deze broeder. We denken ook aan mevrouw, aan zuster Van Binsbergen, de keizer, die ook revalideert. Heren, wilt u ook aan deze vrouw alles geven wat nodig is, heren, verbetering, herstel. En tot slot willen we dat ook bidden voor de heer Buis, ook in de afgelopen periode al vaker ook voor gebeden vorige week. Maar ook nu weer, heren, wilt u ook met hem meegaan. Ook deze, ja, toch nog jonge vader van een gezin. Heren, ondersteun ook hem, hen. En heren, dat ook alles wat ook aan hem gegeven wordt op medisch gebied, ja, ook zo mag uitwerken, heren. Dat hij ook zijn verantwoordelijkheden mag blijven dragen. Heren, steun hem en ontferm u over hen. Heren, wij danken u zo, heren, dat wij met alle zorgen en moeite de toevlucht tot u mogen nemen. En dat u dan ook bent een hoorder van het gebed. Heren, wilt u niet alleen horen, maar wilt u ook dit gebed verhoren. Als wij het u bidden in de vergeving van al onze zonden, in Christus naam alleen. Amen. Gemeente, ik wil nog één keer met u in het gebed gaan. Want ik wil ook graag de Heere God danken voor de geboorte van een kind die geboren is. Laten we samen opnieuw ook in het gebed gaan tot onze God en Vader. Groot en getrouw God. Heren, wij komen tot u, Heren. En we hebben zoveel bij u gebracht aan vragen, aan noden en zorgen. Maar dat we nooit vergeten om u te danken voor het vele wat u schenkt. Aan geestelijke zegeningen, maar ook aan aardse zegeningen. En we denken, Heren, aan dat mooie, dat heerlijke. De geboorte van Lea Cornelia, Lea van de zandschulp. Dank u wel, Heere, dat u alles goed hebt gemaakt. Dank u wel voor deze grote vreugde opnieuw in het leven van Garret, van Jorieke en Noé. Heren, dat zij ook u hier in deze periode daar de lof voor mogen brengen. Ook samen met de familieleden rondom hen, heren. Dank u, heren, voor die grote zegeningen van het nieuwe leven. Ontferm u over hen, over de opvoeding. Levende God, aanvaard onze dank in Christus' naam. Amen. Gemeente, u hebt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor diaconaal hulp. En er staat stille hulp in eigen dorp. Dat is nodig, ook in deze tijd. We weten dat mensen het enorm moeilijk hebben met hoge energieprijzen, met hoge prijzen in de supermarkt. We hebben er allemaal mee te maken. Maar ook als diaconie willen we daar ook oog en hart voor hebben. Dus ook van harte deze collectie bij u en jou aanbevolen. De tweede is voor het werk van de kerkrentmeesters. En ook dat is belangrijk met de hoge stookkosten. Ik kan het niet anders maken. We hebben allemaal te maken met hoge stookkosten in huis, maar ook in de kerk. En ik hoop ook dat we, als er de ruimte is, want als u zegt ik kan het zelf ook niet betalen, dan kan het ook niet. Maar misschien hebben sommige mensen wel veel minder problemen. Misschien een gunstig contract, dat je zegt het raakt me eigenlijk helemaal niet zoveel. Denk ook aan het werk van de kerkrentmeesters, ook in die hoge stookkosten, maar ook in zoveel andere. Maar dat is een bijzonder, ook wel een punt. En ook het derde voor het jeugdwerk, ook op deze in deze doopdienst. Het is ook mooi dat we daarvoor mogen geven. Ook van harte deze collectie bij u en jou aanbevolen. We zingen voordat we ook de zegen mogen ontvangen uit Psalm 62... En daarvan het vierde vers? Of komt daar nog één bij, organist? Is alleen vier? Psalm 62 vers 4 heb ik hier staan. Maar er staat een komma, dus ik verwacht eigenlijk dat er nog iets achter moet. Psalm 62 vers 4. We gaan zien wat de tekst op de beamer oplevert. Psalm 62. Gemeente, gaat dan allen heen in vrede. Bewaar het woord van onze God, wat u en wat jij vanmorgen hebt gehoord in uw en in jouw hart. En ontvangt de zegen van de Heere om anderen tot een zegen te zijn. Na de zegen hebt u gelegenheid om de doopouders een hand te drukken, Gods zegen te wensen. En dan wens ik u een hele gezegende zondag onder de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.